Dames en heren, goede avond. Het is 19:30, dus ik wilde graag beginnen. Welkom bij deze informerende raadsvergadering. Welkom mensen hier in de zaal, maar ook mensen die live meeluisteren, meekijken. Mijn naam is Marianne Hutten. Ik mag voor vanavond de voorzitter zijn. En we gaan het vanavond hebben over de plattelandsontwikkelingen en over het KGO-beleid. Daarvoor hebben we verschillende sprekers vanavond, onder andere Wilco Pasman, steek even je hand op. Iedereen kent jou in de zaal wel, maar misschien in beeld niet. Maarten Nieboer. En achterin zit Jeroen Overbeek. Welkom allemaal. De bedoeling is dat wij vanavond, u heeft allemaal de agenda gehad, maar na mijn welkom, dat geef ik als eerste het woord aan Wilco Pasman. Hij zal ons bijpraten over de plattelandsontwikkeling. Zijn presentatie is in verschillende blokjes. Het verzoek is om even uw vragen te bewaren, elke keer als één zo'n blokje is afgerond. En graag de vragen via mij, dus via de voorzitter, want dan is dat wel zo helder voor de meekijker, meeluisteraar. Dus het verzoek om dat via mij te doen. De bedoeling vanavond is echt een informerende raad, dus de bedoeling is dat we worden bijgepraat. Niet de bedoeling omdat we politieke statements hier gaan maken. En ik hoop dat jullie aan het eind van de avond weer wat puzzelstukjes bij elkaar hebben kunnen leggen over deze onderwerpen. En ik wil eigenlijk beginnen om het woord aan Wilco Pasman te gaan geven. Eigenlijk, ja. Ik ga nu het woord aan Wilco Pasman geven. Aan jou het woord.
Dankjewel. Ja, hij doet het. Dank je, voorzitter. Mijn naam is Wilco Pasman. Ik mag het eerste verhaal wat doen. Ik wil wel graag melden, dus ik ben beleidsmedewerker plattelandsontwikkeling. Blij dat er een goede opkomst is, want het is een belangrijk thema. En daar komen we straks nog even op terug. Net onderweg hier naartoe heb ik meegeluisterd in de ronde tafelgesprekken die, as we speak, plaatsvinden in Den Haag met de provincies. En dat baart mij wel wat zorgen dat het eigenlijk heel erg tussen het Rijk en de provincies is. Dus er was een hele discussie, maar er wordt heel weinig gepraat met ons. Daarom is het goed dat wij het thema plattelandsontwikkeling toevallig vandaag en ook KGO-beleid op de agenda hebben. Dus fijn dat het vanavond hier kan. Even achterliggende gedachten. Wij hebben met elkaar dit in elkaar gezet. Goed om te noemen, Maarten Nieboer helpt daarmee in plattelandsontwikkeling. René Kleiweg werkt ook mee in plattelandsontwikkeling. Jeroen doet KGO, maar dat is ook plattelandsontwikkeling. Dus we doen het als collega's. Dus als er vragen zijn, dan zullen mijn collega's ook proberen te antwoorden. Dit is het eerste plaatje die we even willen laten zien. En die twee rechtse plaatjes, die hebben we daar bewust op neergezet, omdat het een puzzel is. En gelukkig puzzelen wij al een paar jaar. En wij proberen die puzzel zodanig te doen dat we een perspectief hebben voor ons buitengebied. Nou, daar komt straks nog wel in terug. Het idee van, dan moet hij het doen, maar dan doet hij het niet. Nee.
Of een seintje geven aan de griffier.
Ik geef een seintje als hij over moet. Ja? De agenda voor deze avond. Dus, dit was de aftrap, zullen we maar even zeggen. Ik probeer even per blokje een verhaal te houden wat de voorzitter ook al aangaf. Daarna even de gelegenheid tot vragen te stellen. We beginnen even met plattelandsontwikkeling. En u ziet hier de onderdelen. Even wat hebben we gedaan de afgelopen jaren. Nou, dat is voor de Raad altijd prettig om even een terugblik te zien. Dan gaan we door van wat speelt er? Wat vinden wij nu belangrijk in ons buitengebied? Wat hebben we zelf ook al opgehaald? Het NPLG, PPLG, dat komt uiteraard even terug. Er is ook een Twente-raad geweest. In het kort willen we ook even toelichten hoe wij er als gemeente mee bezig zijn. Nou, daarna gaan we even kijken naar 2023 en verder. Vervolgens gaan we misschien nog een korte pauze, dat was afhankelijk van u, door naar het KGO-beleid. Mag ik het volgende plaatje? Plattelandsontwikkeling 2018-2021. Hier ziet u het rijtje wat we eigenlijk met u willen bespreken. Dit hebben we gedaan, dus dit is even terugkijken. Dus we gaan er snel doorheen. Na dit blokje kunt u vragen stellen, dus dan knippen we wel terug naar de rondjes. We beginnen even met de volgende, dat is biodiversiteit. Dit plaatje doen we even tussendoor. We hebben biodiversiteit vorige week hebben we een roadshow gehad. Daarom laten we hem ook even zien. Met ook de motivatie naar u toe van kijk hem nog even terug, want die is opgenomen. En dus u kunt via deze link terugkijken hoe wij ons programma Kleurrijk Leven hebben gepresenteerd. Daarnaast zit er ook een link bij naar een boekje, een projectenboekje. Ik zie hem hier niet liggen, maar ik deel hem straks nog aan u uit. We hebben projecten die er lopen onder het programma Kleurrijk Leven. Die hebben wij uitgewerkt in een boekje. Die wordt straks na de tijd uitgedeeld en dan kunt u hem meenemen. Gelukkig waren een aantal van u aanwezig. Wie hem niet gezien heeft, kan hem terugkijken via deze link. Volgende alsjeblieft. Lieder. Een van de thema's die we al jaren doen, we zijn als gemeente Hof van Twente ook penvoerder en wij zijn onderdeel van Lieder Zuidwest Twente. Nou, u hebt er via raadsbrieven al heel vaak informatie over gekregen. In de periode 2015 tot en met 2022 hebben wij als gemeente ongeveer 10 eigen liederprojecten. Dat zijn lieder bijvoorbeeld het Kaasplein, het event bij Snorrewind bijvoorbeeld. Bij ons sportpark in Diepenheim, daar zijn allemaal projecten geweest onder Lieder. Ik raad u ook aan om daar echt een keer naar te kijken. Er is ook een Liederboekje, daar ziet u alle projecten, kunt u daarin terugzien. U zult zien dat wij als Hof van Twente behoorlijk wat projecten hebben gedraaid. We zijn nu bezig met een nieuwe Liederperiode. Deze Liederperiode houdt na dit jaar op, dus dan is het geld ook op. En dan gaan we weer naar de volgende liederperiode. En voor die periode zijn we bezig met het schrijven van een nieuwe lokale ontwikkelstrategie. Die wordt vastgesteld door de LAG, hè, dus de lokale actiegroep, die ook in onze gemeente vertegenwoordigd is. Herbert Hargeerts zit daarin. U ziet hier de thema's die waarschijnlijk, want hij is nog niet af, maar u ziet even een preview. De thema's die terug gaan komen in de LOS. Dus die hoofdthema's die hebben we bloeiend, groeiend, boeiend en stoeiend Zuidwest Twente genoemd. De eerste blikken op het stuk ziet er in ieder geval heel goed uit. En ik denk dat we aan de hand van deze lokale actie, of die lokale ontwikkelstrategie, weer een heel mooi programma kunnen maken. Dat betekent ook dat we daar weer op gaan begroten. En daar kom ik dus straks ook nog op terug. Dit is Lieder. Volgende. Ander thema, toekomst heeft erven. Dus ook even een terugblik, daar zijn we eigenlijk net voor 2018 mee gestart. We hebben in onze gemeente een pilot toekomstgerichte erven gedaan. Op basis van die pilot, en daar mogen we best wel wat trots op zijn, heeft de provincie Overijssel gezegd van dit is een goed thema, op basis daarvan kunnen we die transities van erven goed in gang zetten. En met name is daar ook zijn ook de erfcoaches uit ontstaan. Dus eigenlijk hebben nu alle gemeenten, dankzij die pilot, een erfcoach. Wij hebben twee erfcoachen, die ziet u hier in beeld. Ze worden nog gefinancierd door de provincie. Vanaf volgend jaar moeten we zelf ook een bijdrage doen. Maar ze blijven in ieder geval hun werk doen. En dat is voor ons, wij als ambtelijke mensen, is dat een heel handig systeem, want wij werken dus heel veel samen met de erfcoach. Zij zitten heel veel aan de keukentafel, wij zelf overigens ook. Maar zij kunnen net vanuit een andere rol met erfeigenaren spreken. Nou, toekomstgerichte erven, dat is dus ook een project waar we mee doorgaan. En Jeroen zal straks ook vertellen hoeveel we met erven aan de slag zijn geweest. Dus dit project blijft ook in de toekomst doorlopen. Volgende alsjeblieft. Ander project wat we ook al jaren mee bezig zijn, vrijwillige KVRL. We zijn momenteel bezig nog met een KVRL-project in Markelo-Noord. Gaat niet heel erg makkelijk, want nu vooral omdat alles rondom stikstof speelt, weet men niet wat men wil. Dus heel veel bedrijven zijn nu terughoudend om afspraken te willen maken. Toch hebben we ook dit jaar weer een klein ruilplan, was in het voorjaar, kunnen doen. Gemiddeld per jaar ruilen we, dus kavel ruilen we ongeveer 50 hectare. Dat betekent dus dat we met agrariërs en soms ook met particulieren grond gaan ruilen, zodat grond dichter bij huis komt, dat er meer koeien in de wei kunnen komen, minder trekkers op de weg, hè, want je hebt minder afstanden te rijden. Dat doen we al jaren, doen we ook succesvol en we proberen ook elk jaar een project op te starten en middelen vanuit Europa of vanuit de provincie erbij te halen, zodat wij vrijwillige KVRL kunnen doen. In beeld ziet u de mensen die dat doen, want we hebben een eigen KVRL-commissie. Daar hebben we 3 leden in zitten en daarnaast, dat is de man met de schop, dat is onze KVRL-coördinator. Dus die zetten we in voor specifieke keukentafelgesprekken rondom grond en grondruil en grondposities. Volgende. Project Stilleed, en we hebben dat gekoppeld aan Stilleed, begeleiding en bedrijfsplannen. Ook iets wat we al jaren doen, allemaal ten goede van om bedrijven die nadenken over hun toekomst, van hoe kunnen we die ook helpen. Daarnaast hebben we ook gekozen, en dat was met name naar aanleiding van een hele slechte periode in de varkenshouderij, is alweer een jaar of 10 geleden inmiddels, toen zijn we gestart met het platform Stilleed. Dat is een platform die bestaat uit meerdere vrijwilligers. Er zit een agrariër in, ook een dierenarts. Wij hebben eens in de 6 weken overleg. En in dat platform worden allerlei situaties besproken. Er worden situaties besproken waar het wat minder gaat. En we proberen dan als platform oplossingen te zoeken van hey, wie kan dat gezin, wie kan die helpen. Uiteraard zit er ook een koppeling met sociaal domein in. We hebben Saluut in het platform zitten. Op die manier proberen we dus met mensen waar het niet goed mee gaat in het buitengebied in gesprek te komen en proberen we hulp te bieden. Dus het is ook al lang een onderdeel van ons plattelandsontwikkeling verhaal. We hebben ook een pilot gedaan rondom fiscale plannen. Het zou mooi zijn als we dat nog eens weer nieuw kunnen doen. Daar gaan we nog in overleg met de provincie. Dat was een pilot om te gaan kijken hoe kunnen we mensen die willen stoppen ook fiscaal helpen. Nou, dat is best wel succesvol geweest, want er zijn een aantal mensen die op basis daarvan ook een plan hebben gemaakt van een meerjarenplan van hey, ik ga misschien wel over 5 jaar stoppen, maar dan ga ik aan de voorkant, hè, dus al 5 jaar van tevoren over nadenken hoe kan ik het best afbouwen. Nou, we hebben ook onder dit project enkele VAP-plannen gefinancierd. Nou, daar komt straks Jeroen ook nog wel op terug. Volgende. Tot slot ook een onderdeel, dat noemen we dan gebiedsprojecten. Nou, dat zal straks ook een hele belangrijke worden als we met het provinciaal programma aan de slag gaan. Voorbeelden hiervan zijn de DAW-projecten. Markelose Broek hebben we met stuwtjes, dammetjes, allerlei zaken hebben we gezegd van hoe kunnen we met beter waterbeheer goed zijn voor de landbouw, maar ook goed zijn voor de natuur. Nou, zo hebben we gebiedsprojecten ondersteund. Een mooi voorbeeld is ook, en dan krijgen we als opmerking van, is dat platteland? Nou, wij hebben het wel platteland genoemd. Dat is onze reggetuin. Ook dat hebben we de afgelopen jaren veranderd in een tuin waar heel veel asbest lag. En wie dit niet kent, ga er eens een keer kijken. Het is aan de Kerkstraat, ik dacht nummer 126. Het is nu een bloeiende reggetuin. Nou, die hebben wij ook vanuit plattelandsontwikkeling opgepakt, omdat wij ook vinden van, wij willen ook laten zien wat voedsel produceren is. Dus op die manier hebben we ook eigenlijk het moestuinen in Goor weer teruggebracht. Nou, een ander mooi project en het plaatje ziet u daarnaast staan. Dat is de realisatie van bijvoorbeeld een fietspad. Daar zat ook een KVRL-project bij. En we hebben op basis van KVRL hebben we ook een fietspad kunnen aanleggen. Nou, wie hem niet kent, het was net het ontbrekende stukje fietspad langs te reggen. Een echt geweldig stukje. Dus aanrader om even een keer vanuit Goor dan toch maar even richting Wieren te fietsen. Volgende. Samenwerkingen. Plattelandsontwikkeling hebben we dus verschillende projecten die we dan soms financieren, soms co-financieren. Daarnaast werken we aan samenwerking. Nu maar in grotere letters, omdat dat voor ons als Hof van Twente een belangrijk is geworden, dat is de P10. Nou, u hebt allemaal, we hebben de eer om hier ook de voorzitter van de P10 in ons midden te hebben. Daarnaast werken we ook samen in de Groene Metropool Twente. Ik laat hier ook zien dat we ook veel samenwerken met de provincie Overijssel. Niet alleen maar om financiering te krijgen, maar ook om kennis en ideeën uit te wisselen. Het plaatje wat u in het midden ziet is de landbouwers. U mist het plaatje Mineral Valley Twente. Nou, dat is inmiddels veranderd qua naam en dat heet nu de landbouwers. Mineral Valley Twente hebben wij vanuit deze gemeente, maar ook samen met gemeenten in Noordoost-Twente, opgezet. En wij hebben gezegd van Mineral Valley Twente gaat een stap verder. Dus het is niet alleen maar meer bodem en mest, maar is in feite nu het totale verhaal richting landbouw. Dus vandaar de naamwijziging. Ook even het logo van Europa erbij uiteraard. Dat heeft er ook mee te maken dat wij ook zoveel mogelijk co-financiering inzetten om ook Europese middelen te benutten. En dat zijn dan vaak POP-middelen. Volgende alsjeblieft. Nou, vaak komt toch ook aan de orde van, wat hebben jullie gedaan? Wat heeft het gekost? Nou, ik hoop jullie een beetje hebben meegenomen van wat het opgeleverd heeft. Dit is een beeld van wat het gekost heeft ongeveer. De afgelopen 4 jaar heeft het ongeveer 1 miljoen gekost. Wij hebben daar zelf ongeveer een 8 ton in geïnvesteerd. En 225.000 euro is vanuit andere middelen gekomen. Wat u hier niet ziet is de POP-middelen, dus die zijn hier niet in. Dat gaat om wat meerdere of wat grotere bedragen. Hè, POP voor onder andere DAW, maar ook onder grondruil. Wat u hier ook niet ziet, en dat wil ik hier toch even benoemen. Wij zetten best wel heel veel in op LEADER. Dat zijn echt leuke projecten van onderop. Daar doen wij cofinanciering, maar het zijn allemaal wel projecten van een ton. Nou, reken maar uit, 10 keer 100.000 euro ongeveer, zeg maar. Is toch een miljoen wat dus in het buitengebied op basis van die kleine initiatieven waar vrijwilligers mee aan de slag geweest zijn, is geïnvesteerd. En het zijn allemaal hartstikke leuke projecten, dus op die manier proberen we ook van 1 euro, dat is daar dan 4 euro van te maken. Ja. Kansen en uitdagingen, dus dit was even een terugblik van hoe en wat we hebben gedaan. En nou, misschien is het goed om even jullie nu de gelegenheid te geven om vragen te stellen over het eerste blokje.
Dank u wel. Wilco Pasman, is iemand die vragen heeft voor Wilco Pasman? De heer Mulder, maar je zit bij de heer Zandvoortse bordje. Maar nee, blijf lekker zitten natuurlijk. Wat is uw vraag?
Doet u wel. Net het overzicht van die financiën die je net zag, hè, die 8 ton die we uitgegeven. Hoeveel daarvan is nou zeg maar personele middelen, dus personeel, ons eigen personeel? En hoeveel daarvan zijn andere investeringen of uitgaven? Kun je dat aangeven?
Ja, dit is een overzicht wat echt geld is wat uitgegeven is. Dus er zit geen urenverrekening in. Dus die, en wij hebben nu ongeveer 1 FT plus, zeg maar nu zitten we op 1,5 FT, dus die zetten we zelf in. Deze middelen zijn dus allemaal uitgaven geweest, zijn wel personeel inhuur geweest. Dus wat u hieronder ziet is ook onder andere de erfcoach die we dan deels financieren. Daarnaast is het ook geld wat bijvoorbeeld naar de KVRL-coördinator, dus het zijn ingehuurde mensen. Het meeste geld is overigens in cofinanciering weggezet om andere middelen binnen te halen.
De vraag is ermee uw vraag beantwoord, maar ik zie een knikkend gezicht, dus ik denk het wel. Meneer Boudes.
Ik zit ook op een verkeerde plek. Maar. ik heb even een vraag. De lijst met projecten is indrukwekkend. Maar mijn vraag is, van, zijn er ook projecten waarvan we nu terugkijkend zeggen van nou, daar moeten we gewoon mee stoppen. Omdat die gewoon niet succesvol genoeg zijn of te weinig toevoegen. Want dat mis ik eigenlijk een beetje in het verhaal. Of zijn het allemaal successtories? Kan natuurlijk ook, hè?
Ja. Nee, ik moet er in ieder geval over nadenken. Dat is al een goed teken. Ik kan eigenlijk zo geen voorbeeld noemen in ieder geval. Ik moet wel zeggen, om dan wel even een voorbeeld aan te halen. Dat gaat bijvoorbeeld over KVRO. En wat ik net al zei, daar we er best op inzetten. Dus we hebben ook een KVRO-coördinator ervoor, die we dus voor gemiddeld 1,5 dag in de week hebben. In deze tijd, maar gelukkig is het dan ook zo dat hij dan ook gewoon, ja, bedoel, dan is er geen werk, dus dan worden geen uren gemaakt. Dus over het algemeen hebben we de projecten zodanig ingericht, als het resultaat niet komt of niet goed is, dan worden die kosten ook niet gemaakt. Dus echt concrete voorbeelden kan ik zo niet noemen. Maar waar we wel inderdaad tegenaan lopen, en daar komen we straks nog wel even terug van, ja, je kijkt nu heel erg naar het PPLG toe en dan zie je ook van, ja, welke projecten ga je nu doen? En heel veel bedrijven, heel veel agrarisch, wachten nu af. En daar lopen wij wel tegenaan, maar daar komen we straks nog even op terug. Ja?
Ik ga eerst naar meneer De Visser.
Stilleed. Daar zijn jullie toen ook mee begonnen. Ik vraag me af, hoe komen jullie aan de... Ik neem aan dat de erfcoaches daar een rol in spelen, maar ik vul nu in voor je. Er is ook nu een hele moeilijke tijd. Het blijft natuurlijk gaan. Hoe komen jullie aan, nou ja, aan de tafel, laat ik het maar zo zeggen? Of bezoeken jullie echt iedereen en dan kijken we wel of er stilleed is? Klinkt een beetje raar, maar doe maar.
Dat is een goede vraag, want dat was ook de reden dat het platform opgericht was ook om aan die tafel te komen. En dus om inderdaad de mensen te kunnen vinden. Want heel vaak wordt het wel gesignaleerd. Dus die signalering, en dat gaat inderdaad heel veel via de erfcoachen, maar signalering gaat ook via andere erfbetreders. Hè? Dus wij worden gebeld, soms door een bank. We hebben in het platform mensen zitten die ook benaderd worden. Dus dat signaleren, dat ging altijd wel. Nou, het platform hebben we ook bewust opgezet om op die manier zeg maar met elkaar, want wat nu heel vaak gebeurt is dat een erfcoach of anderen bij ons inbrengen in het platform van daar en daar gaat het niet goed. En wat wij dan als platform proberen te doen is mensen dichtbij zoeken of contacten zoeken en die benaderen. Dat wordt meestal gedaan. En dat kan het zijn dat we dan zeggen van weet je, nou wij weten dan toevallig dat dat een melkveehouder is en daar komt die met de melktank melk ophalen. Dan gaan wij bijvoorbeeld proberen van, goh, kunnen we die eens benaderen? Van, hij zou eens kunnen zeggen van, kan de erfcoach eens bij jullie langskomen? Dus op die manier proberen we op een misschien innovatieve manier aan tafel te komen. Maar we merken wel in onze gemeente, wat wil ik wel benadrukken, door dit platform te hebben, wordt de drempel wel lager. En we merken zelfs mensen die ook zelf gaan aangeven van, weet je, het gaat niet helemaal goed met mij. Kunnen jullie een keer voor gesprek komen?
Heb je het idee dat het slechter wordt?
Nou ja, de afgelopen half jaar hebben wij wel het idee dat, dat het weer wat lastiger wordt. En dat heeft natuurlijk ook met 10 juni te maken, het kaartje, het ongewisse, zeg maar. En om het maar even te noemen, wij hebben ook net deze week nog een overleg met Platform gehad. En we hebben ook afgelopen periode toch wel ernstige gevallen gehad, waar wij wel zeiden van dat komt toch ook wel door de reuring die er is. En om het voorbeeld te geven, begin januari is er een cursus en we hebben nu ook afgesproken dat we platformleden, die gaan waarschijnlijk ook een cursus volgen, wat gaat over suïcide en hoe herken je dat ook. Dus dat geeft wel even aan dat we het belang momenteel wel zien.
De heer Mulder.
Ja, een beetje aansluiten bij de vraag van Onno. Hè? Die zei van ja, zijn er ook projecten die niet goed gaan of mislukken? Nou ja, dat wordt je groot woord. Maar ik vraag me wel af met een heleboel van die thema's. We stoppen heel veel geld in, maar hebben we ook heel heldere doelen vooraf? Wanneer weten we nou of iets succesvol is of een doel behaald is? Hoe bepalen we dat eigenlijk?
Dat is best een goede, hè, want ik heb een beetje proberen te schetsen. Hè. We gaan op hectares werken. Hè, dus met Cavro hebben we echt een doel van 50 hectare willen we per jaar ruilen. Zeg maar. Dus we proberen wel en wij gaan ook nu met bedrijfsplannen zeggen van ja, zoveel plannen willen we realiseren. Alleen met een plan en dan heb je een terechte vraag van ja, maar wat haal je dan met een plan? Hè? Gaan bedrijven dan ook meedoen? Want ja, we hebben bijvoorbeeld 10 plannen en hoeveel plannen gaan dan ook daadwerkelijk door? Dus we proberen onze doelen concreet te maken op basis van een aantal plannen. Maar ja, uiteindelijk is het wel de ondernemer zelf die keuzes moet maken. We komen straks nog terecht op van, hey, hoe we het beeld hebben voor de toekomst. Dus misschien is het goed om dan die vragen en ook nou, jullie gedachten daarin mee te nemen hoe je dat in de toekomst wilt doen.
Ik kijk even rond. Zijn er nog meer vragen? Vanuit de zaal. Oh, meneer Mulder, nog een vraag.
Ja, je moet misschien tempo maken. Mijn laatste dan. Dat gaat over die P10, wat volgens mij ondertussen al wel P25 of 30 is geworden. Maar ik heb niet zo'n scherp beeld van wat levert de P10 nou voor de Hof van Twente op?
Misschien is dat goed om die vraag straks nog even bij het eind en na de borrel te doen. Het zijn inmiddels 31 gemeenten overigens die meedoen. Even mijn beeld van de P10. Ik ben nu redelijk betrokken. Sowieso is het voor ons, zeg maar intern, een belangrijk netwerk om kennisuitwisseling te doen. Want het is dus een netwerk waar eigenlijk alle plattelandsgemeenten en waar je dus ook echt je problematiek, maar ook je kansen kunt bespreken. Dus voor ons is het een belangrijk kennisnetwerk. Daarnaast is het ook een belangrijk netwerk richting het Rijk toe. En het is ook een lobbynetwerk. En als ik nu een voorbeeld neem, en daarom ben ik nu wel blij, ja, het vergt wel weer wat omschakeling bij ons, maar als je kijkt nu rondom het NPLG, dus wat er op het Rijk gebeurt, normaal gesproken zit het VNG daar aan tafel, maar je merkt heel erg dat het VNG zegt van ja, weet je, die P10, die moeten er wel bij hebben. Dus we hebben gewoon een directe zetel naast de VNG rondom het PPLG. Dat is even een voorbeeld. Een ander voorbeeld wil ik ook noemen, daar zat ik toen zelf ook bij, dat is de zaken rondom het gemeentefonds. De meesten weten wel dat de herverdeling is geweest van het gemeentefonds. Ik denk dat wij door onze inzet als P10... hebben we heel veel input kunnen gegeven, ook richting VNG en de financiële commissies van de VNG. En ik denk dat ze daar echt, hebben we echt op gescoord. En dus het lobbyverhaal en het gezamenlijk het belang overbrengen, dat is gewoon een wezenlijk onderdeel. En ik denk dat het alleen maar sterker wordt de komende jaren met zo'n voorzitter.
Hint. Ik had even wat meerdere vragen laten stellen, want mijn inleiding was zeer kort en daarmee heeft u wat tijd gewonnen.
Tijd gewonnen? Nou ja, maar ik ben nog niet klaar.
Maar omdat mijn inleiding heel kort was, had u wat meer tijd voor wat meer vragen.
Super.
Heel kleine correctie nog. U nodigde iedereen uit om eens langs te gaan bij de Reggetuin, voorheen bekend als de Stadslandbouw. U noemde 126, Kerkstraat 126, voordat daar wordt aangebeld en u bij het verkeerde adres staat, dat is 123D. Oh. maar ga er inderdaad vooral een keertje langs. Wilt u even verder gaan met de verhalen nu over de kansen?
Nu denk ik dat er filmpjes komen. Hè? Dus even een onderbreking, dus gelijk ook even relax. Want we gaan dus nu nog wat meer hebben over de landbouw. En dat vinden wij belangrijk. Ik begon ook dat er op rijksniveau vandaag met de provincies wordt gesproken. Nou, wij vinden het belangrijk om vooral ook met agrarisch te spreken. En daarom laten we dit filmpje ook even zien. Twee, denk ik. Hopen dat lukt. Het was de bedoeling dat ze andersom gingen, René, hè? Maar goed. Dit laten we even zien en ook nog even om te benadrukken, plattelandsontwikkeling. Wat wij belangrijk hebben gevonden is om constant het gesprek te hebben met landbouw. Plattelandsontwikkeling is wel breder dan landbouw, dat benadrukken we ook even. Ik ga nu een paar dingen vertellen over de ontwikkeling van de landbouw. Wil niet zeggen dat we dus naast landbouw niet andere dingen zien. Dus dat komt straks ook wel bij het PPLG-verhaal terug. Dat we in gesprek zijn met landbouw, dat vinden wij ook voor de komende tijd belangrijk. En we hebben ook rondom communicatie hebben deze filmpjes laten maken. Dat was ook op verzoek van landbouw zelf. Want die hebben ook altijd gezegd van, weet je, er wordt heel vaak over ons gesproken. En dat gaat heel vaak over van, goh, wat doen ze allemaal en hoe slecht gaat het allemaal wel niet. Dus we hebben gezegd van, weet je, maar ga dan de uitdaging ook aan, vertel dan ook jouw verhaal. Nou, dus we hebben nu twee filmpjes gemaakt. Het is de bedoeling dat we die in 2023 ook nog gaan maken. Dus we zoeken nog ook de andere sectoren op. En ik vond het heel mooi dat we een melkveehouder met natuurlijk een prachtig landschap, maar het ook gewoon voor elkaar krijgen om een pluimveehouder waar het gewoon gaat om een groot bedrijf waar het gaat om vleesproductie en goede productie, om die ook te laten zien. Dus op die manier proberen we dus de landbouw in beeld te krijgen. Even over die landbouw. De volgende alsjeblieft. Die niet. het aantal bedrijven. En dat is ook even van waarom er voor ons wel wat aandacht voor is. We hebben nu nog rond de 500 bedrijven. Nou, het is voor mij al een heel tijd geleden toen ik voor het eerst hier in deze gemeente kwam, maar toen waren er nog 1000. Nou, ik heb ook al wel gezegd, ik hoop niet dat het door mij komt, maar het is nu de helft. Als we het volgende plaatje er even bij halen, dan zie je daar ook de verschillende sectoren. We zijn nog wel steeds een belangrijke landbouwgemeente, wil ik benoemen. Dus ik weet ook ongeveer hoe de cijfers in de andere gemeenten zitten. Het verloop is overigens hetzelfde, maar we hebben nog wel een grote groep landbouwers. En daarom is dit ook wel een belangrijk thema voor de komende jaren. En ligt er best wel veel nadruk op van hey, hoe kunnen we met die landbouw de komende jaren verder. Volgende plaatje, alsjeblieft. Ook dit even. Het is niet alleen maar landbouw, maar om je wel even te laten zien van wat het belang van landbouw is. Dat is niet alleen maar dat het bedrijven zijn en dat ze voedsel produceren en dat ze een functie hebben in onze economie. En dan is het ook nog niet alleen de agrariër zelf, maar ook de voerleveranciers, de afnemers, de smid. Er zijn ook allerlei mensen die betrokken zijn. En dan hebben we het ook over het vitale platteland, dus niet alleen maar meer over het landbouwbedrijf, maar ook breed. En nou, heel veel mensen in de buurtschappen en in de kernen en in de dorpen hebben natuurlijk ook nog veel binding met die landbouwbedrijven. Dat is ook wel belangrijk, want onze gemeente bestaat ook voor een groot deel uit die landbouw. Nou, de totale oppervlakte, die kennen jullie natuurlijk, 21.000 hectare. Als we doorgaan naar het volgende plaatje, dan zien we dus dat ongeveer 13.000 à 14.000 hectare in gebruik is van de landbouw. Dat is wel een belangrijke, want ook daar kijken we heel erg goed naar. We worden met alle gemak zijn we bezig om te kijken van hey, landbouw en we moeten naar extensiever. En ik denk dat dat ook moet. Ik denk ook dat we naar grondgebondenheid moeten. En daar gaan we ook met onze bedrijven voor in gesprek. Want, en dat komt straks nog terug, wij hebben ook een opgave liggen op het basis van biodiversiteit, water, klimaat en natuur. Dit plaatje laat even zien dat ook die hoeveelheid landbouwgrond wel achteruit gaat. En als je nu, en daar zijn heel veel landbouwbedrijven nu nieuwsgierig naar, als je nu kijkt naar grondgebondenheid, dan zitten wij op 2 grootvee-eenheden per hectare gemiddeld ongeveer. Dus als wij alle melkkoeien op een hectare zouden zetten, dan zitten wij op 2 melkkoeien per hectare. Maar dat betekent dus dat we alle grond voor onze melkkoeien hebben. Nou, dan geeft dat even aan dat die grondgebondenheid, ja, dat is nog wel even een dingetje hier. Volgende plaatje, alsjeblieft. Wat dan een belangrijke basis wordt, en dan geef ik daarna weer. Nee, ik maak dit verhaal nog helemaal af. Ja. Die landbouw die is belangrijk en dat zie je nu ook in het Nationaal Programma. Nou, de meeste raadsleden zijn ook aanwezig geweest bij de Twente-raad. Toen is er ook een toelichting gegeven op het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dit geeft even een beeld waar het om draait. En daar wordt landbouw, en daarom heb ik ook even laten zien van hey, hoe zit nu onze sector in elkaar. Daar wordt landbouw in ieder geval ook een belangrijk onderdeel. En gezien de oppervlakte is dat ook belangrijk. Want ze zijn nog gewoon groot gebruiker van ons land. Als je kijkt hoe het NPLG er nu uitziet, dat is nog redelijk hoog open, nog weinig heel concreet. Maar wel worden meer en meer de hectares concreet. Komt het volgende plaatje. Wat wij hebben aangegeven, en daar is dit plaatje even voor bedoeld. Vanuit plattelandsontwikkeling hebben we al lange gesprekken met onze ondernemers. En wij kijken vooral ook van, ja, maar wat zijn nu de kansen, beste agrariërs? Waar kunnen we naartoe? Waar liggen de mogelijkheden? Ik bedoel, dat er opgaven liggen voor klimaat, natuur en water, dat weten we. Die zijn er ook al heel veel jaren. Daar moeten we ook aan werken. Daar kunnen we ook aan werken. Maar kijk ook waar de mogelijkheden liggen. Nou, de mogelijkheden liggen ook wat ons betreft heel erg in de maatschappelijke diensten. En heel veel bedrijven die wij nu ook spreken, ook in onze gemeente, die willen daar ook best over in gesprek. Nou, wij hebben hier ook, en daar hebben jullie vast al wel eens wat over gelezen, we hebben ook een pilot ingediend in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Een pilot waar wij hebben gezegd van wij zijn voor 50 boeren willen wij aan de slag om met die maatschappelijke diensten aan de slag te gaan. We hebben daar gezegd van dat kan je niet voor één jaar doen, dat moet je voor een lange tijd doen. Dus we hebben een voorstel geschreven voor 20 jaar lang en hebben we een voorstel ingediend. En dat kom je ook op 28 miljoen. Om even aan te geven dat dat zou kunnen op basis van onze berekeningen. Helaas, en nou, die boodschap hebben wij al heel veel afgegeven, helaas hebben we nog geen toekenning. Men is wel enthousiast in Den Haag, maar men wil daar nog niet aan de slag. Wij kunnen aan de slag en we hebben de ideeën in ieder geval klaar liggen. Volgende plaatje. Even, nog even kijken naar de provincie. Dus de provincie die heeft, tenminste onze provincie in Overijssel, die heeft inmiddels al een behoorlijke vertaling gemaakt van het NPLG. Dus die is al vrij ver in het maken van een eerste, en dat noemen ze houtskoolskets, PPLG. Nou, die is opgesteld naar aanleiding van een conceptagenda. We hebben het allemaal eerst over stikstof gehad. En toen kwam er ook een kaartje. En toen kwam er nog meer reuring. Nou, toen is de heer Remkes ingeschakeld. En die heeft weer partijen bij elkaar gezet. En uiteindelijk is er nu duidelijk dat we naar brede opgaven gaan kijken. Nou, voor de provincie, en dan komen we even bij het volgende plaatje. Voor de provincie is het uitgangs om te werken aan de 3x3 aanpak. Dat hebben ze nu ook uitgewerkt in de houtskoolschets. Nou, inmiddels hebben ook wij als gemeente, maar ook buurtgemeenten, waterschappen, hebben daar ook weer een reactie op gestuurd. Nou, binnenkort wordt ook die eerste versie van het PPLG wordt in ieder geval ook openbaar. En dan wordt ongeveer, en dat is nog erg hoog over, duidelijk waar we voor staan met z'n allen. Nou, waar momenteel wel wat risico op ligt, en die benoem ik hier ook even, want wij willen straks ook aan de slag met gebiedsgerichte aanpak. Waar een risico op ligt, is dat er dus heel erg gewerkt wordt met maatregelengerichte opgaves. Dus we gaan zoveel hectare moet of zoveel GVE moet. En wij pleiten daar ook steeds voor, dat is ook onze reactie geweest richting provincie. Ja, wij willen wel de doelen scherp hebben, wij willen de doelen smart hebben. Dus ze moeten duidelijk zijn, ze moeten ook acceptabel zijn, zij moeten ook meetbaar zijn. Dus we hebben dat woord smart in onze reactie ook aangegeven. Maar daarnaast hebben we ook aangegeven, ja, weet je, geef nu gewoon ook al in de doelen. En ga nu niet vastleggen hoe je het moet doen, want dat gaan wij wel met het gebied doen, dat gaan we wel met onze inwoners en onze ondernemers doen. Maar wij willen juist aan die doelen gaan werken. En dan moet je ons niet vastleggen op die hectare daar of die GVE-norm. Dus dat is nog wel waar wij de komende tijd ook met de provincie over in gesprek zijn. Volgende plaatje. Dit laten we even zien. En meestal staat dan hierboven, er zit een hele grote opgave en we hebben heel veel problemen. Wij hebben zeker opgaven. Wij weten dat we met onze natuur aan de slag moeten. We zien ook die opgaven, dus we verbergen ze ook niet. Maar wij zeggen vanuit onze gemeente in ieder geval en ook het beleid wat wij de komende jaren willen gaan doen, wij willen dit omzetten in kansen. Want wij zien aan de hand van die 24 miljard, 25 miljard, hopen dat dat blijft staan overigens, zien wij erg veel mogelijkheden. Hoe dat ingezet moet worden, want dat is wel weer een puntje wat ons betreft. Wij willen heel graag inzetten op van, weet je, geef ons die doelen met dit geld. En als dat een goede verdeling op is, dan komen we een heel eind. Dus dat is ook waar wij de komende jaren mee aan de slag gaan. En daar komen we straks nog even op terug. Misschien nu al wel. Volgend dossier. Ja. Dit is waar wij momenteel, we hebben al een redelijke uitwerking gemaakt. We hebben daar ook een begroting van gemaakt en we hebben daar ook inderdaad nagedacht over resultaten. Wat willen we bereiken? Je ziet hier de thema's terugkomen. De thema's die we al deden, waar wij van zeggen, ja, weet je, dat is gewoon goed. Hè? LEADER is gewoon een belangrijk programma waarmee we allerlei goede initiatieven onderop kunnen ondersteunen. Maar daarnaast hebben we ook gezegd, van wij gaan die gebiedsgerichte aanpak ook gewoon zelf vanuit onze gemeente oppakken. Dat houdt in dat we in onze gemeente, in deelgebieden, in gesprek gaan met inwoners en ondernemers van dit is wat doelen zijn, dus doelen op het gebied van natuur, klimaat, water. Wat kunnen wij doen om die doelen te bereiken en wat is daar dan voor nodig? Dus niet sturen op van hey, zoveel hectare willen we van jullie of zoveel groen moeten komen. Nee, dit zijn de doelen. Hoe gaan we dit samen aanpakken? Nou, we hebben daar al wat ideeën bij, hè, dus we willen stimuleren. Dus we gaan ook kijken of we samen met boeren kunnen stimuleren om te werken rondom kringlooplandbouw. Maar we gaan ook kijken of er bedrijven zijn die wat met verbreding willen. Nou, zo hebben we eigenlijk gekeken hoe kunnen we en welke mogelijkheden hebben we om gebiedsgericht te gaan werken aan de toekomst van ons platteland. Nou, daar komt de skaalverruil, willen we daar weer in doorzetten. En uiteindelijk hebben we ook gezegd, we willen naar gebiedsprocessen toe, gebiedsprocessen, PPLG. Dus ons doel is om vanaf 1 januari ja, heel snel weer met onze gebieden in gesprek te gaan. Doen we overigens nu ook al op de vrijdagmiddagborrels die we met boeren hebben. Maar we gaan dat in januari, februari voortzetten. En dan hopen wij dat wij juli, want juli 2023, dan moet de provincie haar provinciaal programma landelijk gebied klaar hebben. Die moeten zij dan inleveren bij het Rijk. En het Rijk gaat dan het NPLG vaststellen. Nou, wij willen eigenlijk daar al heel veel input voor aan gaan geven. En dan denk ik dat dit het laatste plaatje is. Maar dat weet ik niet. Ja. En dan geef ik jullie hier de gelegenheid om vragen te stellen.
Nou, dank u wel. Dat is precies wat ik wilde zeggen. En de bedoeling was dat we rond 7:15 zouden uitkomen. Dus goed, ik zeg perfecte timing. Mevrouw Nijhoff, nog een vraag.
Je had het straks over maatschappelijke diensten. Zie je dat vooral als vervanging van de huidige activiteiten of zie je dat meer in de richting van NN? En dan mijn tweede vraag. Je hebt het ook over grootveeëenheden. Nou, dat is een bekende discussie. Je hebt het zelfs over twee. Volgens mij gaat ook heel vaak het getal 2,3 rond. Maar maakt even niet uit. Je gaat met boeren of ondernemers daarmee in gesprek. Dan ben ik even benieuwd, ga je dan ook in gesprek met bijvoorbeeld een landgoed Twickel? Want als we terugkijken, 20 jaar terug ten opzichte van nu, dan wordt het boeren bijna schier onmogelijk gemaakt om onder dat landgoed nog ergens aan te kunnen voldoen. Gaan we daar dan ook zo intensief mee in gesprek? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Even de GVE's. Ik noem de twee, want dat is rekenkundig hoe het ongeveer bij ons in onze gemeente is. In de houtschoolschets wordt nu 2,1, 2,3 genoemd. Er wordt zelfs ook nog een scherpere norm genoemd. En nou, dat is ook de reden dat wij gezegd hebben van, nou, volgens mij moet je nu niet GVE-norm noemen, maar je moet gaan zeggen van, je wil naar grondgebondenheid toe. Hè? Want dat is uiteindelijk je doel. En of dat dan 2,1, 2,3 of 2,5 is, dat gaan we wel met de ondernemers bespreken. Nou, ik gaf die twee aan omdat het nu zo is. En voor ons is eigenlijk dat we willen werken naar grondgebondenheid, maar dat verschilt heel erg per gebied. En dan hebben we het ook even over, want u had de vraag over, is het en of en of? Nou, wij voorzien, hè, dus die maatschappelijke diensten, dat het voor een aantal bedrijven, want er zijn gewoon bij ons bedrijven die gezegd hebben, weet je, ik heb nu 110 koeien, als ik met 80 koeien hetzelfde kan verdienen, waarom niet? Dus die zeggen van, weet je, daar wil ik wel maatschappelijke diensten voor doen. Maar wat wij ook voorzien, en nou, wij hebben wel eens gezegd van, hopelijk hebben we in 2030 nog 400 bedrijven. En we maken ook wel eens de vertaling van, zouden wij een stip op de horizon kunnen zetten van dit aantal bedrijven zouden wij nog willen hebben. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk te bepalen als gemeente, maar daar zou je over na kunnen denken. Dus daarmee voorzien we ook dat de bedrijven die overblijven, ja, zouden die gaan verkleinen of zouden die hetzelfde kunnen blijven of zouden die ook kunnen groeien. En wij willen ook de ruimte geven om te groeien. Dus het is en-en. Dus als een bedrijf die zegt van ik heb 120 koeien en ik wil er ook nog maatschappelijke diensten bij doen, prima, dat is een mooie methode om te groeien. Wij zeggen hier wel nadrukkelijk van, hey, wij kijken heel goed naar locaties, waar kan wat. En wij voorzien, en gelukkig hebben wij ook in de gesprekken met de ondernemers, krijgen wij in ieder geval door van, weet je, dat alleen maar groot, daar zijn ook vraagtekens bij. Past dat wel in deze gemeente, past dat wel in dit landschap? Dus we proberen ook op maat te gaan kijken van, oké, maar wat past wel en waar zou je naartoe willen werken? Nou, het is uiteraard aan die ondernemer zelf, maar het is dus en-en en of. Dan had je nog één vraag over Twickel. We gaan onze gemeente in gebieden verdelen. En dus we maken kleine deelgebiedjes. En Markelen Noord is bijvoorbeeld al een gebiedje waar men alles al zelf doet. Dus dat loopt al. Wij proberen wel te kijken van hey, wat zijn ze nog nodig voor nu en in de toekomst. Nou, we zijn bijvoorbeeld in Markelense Broek bezig met boeren die iets willen met monomestvergisting. Maar ook Twickel is een gebied straks. Dus ook met Twickel gaan wij als gemeente in gesprek van wat gaan we doen. Daar krijgen we inderdaad wel de vraag van, hey, maar met wie hebben we dat gesprek? En dat gesprek moet nog plaatsvinden. Dus ook met Twickel gaan we gewoon gebiedsgericht aan de slag. En wat ons betreft praten we uiteraard met Twickel, want dat is wel de eigenaar van het gebied. Maar ook met de ondernemers, want het zijn wel onze ondernemers. Dus we zullen ook met de ondernemers in gesprek zijn. En dat gesprek gaan we aan.
Maar dan komt een aanvullende vraag.
Ja, dan komt gelijk om de hoek kijken. Want je stelt doelen, hè? Dat vind ik ook helemaal terecht, hè? Wat is dan je doorzettingskracht? Want zo'n Twickel is natuurlijk niet zo'n hele makkelijke partner. En dat weten we allemaal, daar hoeven we niet voor weg te lopen. Maar dat is gewoon wel een ding.
Ja, ik zei net, we gaan het gesprek aan, dus we gaan het zien. Ik wil wel benoemen dat we hebben toevallig, want we hebben inmiddels de derde vrijdagmiddagborrel gehad. De laatste vrijdagmiddagborrel was in Delden. Dus we hebben heel goed met de boeren van Twickel. Hè, dus daar was ook niet Twickel zelf bij. Dus we hebben een vrijdagmiddagborrel met boeren gehad. Dus wij weten inmiddels behoorlijk goed hoe het daar is. Dus wij zien inderdaad wel dat we daar goede gesprekken moeten hebben.
Ik zie nog twee vragen in de zaal. Dan wil ik voorstellen dat we die twee vragen nog even doen. Dan pakken we daarna een kop koffie en dan gaan we daarna luisteren naar Maarten en naar Jeroen. Ik geef eerst meneer Albert het woord.
Dank u wel. Wilco gaf net aan, 1 juli 2023, dat de PPLG klaar moest zijn. Ik begreep van de week dat niet meer zo strak omlijnd plan hoefde te zijn, maar dat er een voorschot en in de tijd vormend plan moest klaar liggen. Wat weet jij daarvan?
Daarom had ik net ook geluisterd of er nog wat nieuws uitkwam. Want dat was net inderdaad een discussie vanuit de Kamer. En er is vandaag ook een Kamerbrief gekomen. Dus die kunt u allen lezen. Dus die ging ook weer over de voortgang. Wat ik daarin uit heb gehaald is dat inderdaad zo is. Dat het plan nog niet zo strak omlijnd is. Daar wordt ook van gezegd, dat kan ook haast niet. Hè, want eigenlijk om het plan goed te maken heeft het Rijk gezegd, we willen eerst een landbouwakkoord hebben. Dus als het landbouwakkoord in het voorjaar er is, dan zou je nog in het voorjaar, hè, dus waarschijnlijk zal het dan wel weer maart, april worden. Dus dan zou je van april tot juli nog de tijd en de ruimte hebben om het plan te maken. Dus dat lijkt eigenlijk niet haalbaar. En wat dus afgesproken is en wat het nu lijkt te worden, dat echt wel een plan hoog over wordt. Want het plan is wel nodig om inderdaad ook het NPLG vast te stellen en ook de middelen daarbij te doen. En daar wil ik dan gelijk even op op aanhaken. Daar ligt voor ons een belangrijke crux. Want wij zien nu al in, we hebben niet voor niks die 28 miljoen genoemd en als berekening gemaakt van hey, daar kunnen we morgen mee aan de slag. We hebben al andere berekeningen gemaakt van hey, maar dat zouden we gemeentebreed kunnen doen. Dus we hebben de plannen al klaar zitten, alleen we krijgen de middelen niet. Dus, en dat is nu wel de vraag wat je in die tijd gaat doen. Dus ik heb die Kamerbrief ook een beetje doorgelezen. En ik heb daaruit gehaald dat januari is bijvoorbeeld een eikmoment. Hè, dus januari dan worden alle plannen die de provincies nu hebben, worden door het Rijk besproken of bekeken. En dan wordt ook weer bekeken van, goh, is die juli, wat staat er in juli? Dus dat gaat er komen. Nou, het landbouwakkoord komt in tussentijd. En wat daar ook in staat is dat ze wel met pilots aan de slag willen. Alleen, ik lees helaas in die brief niet. Ja, ik lees alleen maar dat ze met pilots aan de slag willen en gaan kijken wat voor soort pilots het zijn. En dat ze daar dan van willen leren. Maar ik lees niet dat ze aan het uitvoeren gaan. En daar zit wel mijn frustratie, om heel eerlijk te zijn.
Ik zie u knikken, dus volgens mij is uw vraag beantwoord voor zover dat mogelijk was. De heer Stevens, of was de heer Modest? Allebei.
Nou, in het verlengde daarvan, want dat was eigenlijk ook deels mijn vraag. Je hebt 50 ondernemers die mee willen doen. Je staat te popelen, je hebt plannen. Zit vast op rijksbesluitvorming. Kunnen we daar omheen of kunnen we eerder in kleinschalige vorm van de kant of is het echt alleen maar in de wachtstand? Want dat zou ik bijna jammer vinden van de energie die er dan nu kennelijk op zit.
Ja, kijk, we hebben wel. Wij gaan ook zelf met plattelandsontwikkeling door. We hebben daar ook een begroting voor gemaakt. Dus we kunnen wel wat doen. Dus we gaan wel met ondernemers in gesprek. Maar wil je echt naar uitvoering toe, ja, dan ben je gewoon meerjarig. Moet je een bod kunnen doen. Je moet wel wat kunnen bieden. Dus we gaan absoluut door met gebiedsgerichte aanpak. We gaan met boeren aan de slag. Nou moet ik ook zeggen, niet alles hoeft geld te kosten. Hè, want dat wil ik ook benoemen. En daarom zetten we bijvoorbeeld ook in op Markloze Broek met monomestvergisting. Sterker nog, dat is gewoon een verdienmodel. Dus is gewoon een oplossing voor het stikstofprobleem en het methaanprobleem. Dus we gaan wel gewoon door met het proces. Maar het zou ja, eigenlijk moeten gewoon, en er zijn signalen geweest dat men in de voorjaarsnota toch iets ging regelen in het Rijk. Maar dat zie ik nu niet terug in de brief. Dus bij deze nog maar een oproep om misschien via de politieke partijlijnen wat aan te geven. Maar er moet eigenlijk gewoon tussendoor al gewoon geld komen, dan kunnen we gewoon aan de slag.
Nou, meneer Bordes, heeft u misschien nog een korte vraag? Want u had er wel inderdaad ook uw hand op gestoken. Natuurlijk zei ik, we gaan zo af.
Ik heb nog heel veel vragen, maar ik zal me beperken tot één korte vraag. Ten aanzien van die maatschappelijke diensten, daar zit ook, neem ik aan, waterbeheer zit daarbij. En in hoeverre lopen de waterschappen zeg maar één op één met jullie mee?
De waterschappen is dus een van de gebiedspartners. Misschien goed om even te melden hoe het nu ook werkt rondom het provinciaal programma. Als gemeente zitten wij in het deelgebied Zuidoost-Twente, ZOT. Daar zijn we goed betrokken, de gemeente en ook het waterschap. Dus daar wordt goed in samengewerkt. Als we het dan hebben vanuit de gemeente, dan hebben we daar nog niet. En dat zouden we, daarom is het wel een goede, zouden we vanaf 1 januari gaan wij gebiedsgericht aan de slag. En dan willen wij ook dat het waterschap, maar dan moet je ook op gebiedsniveau praten. Want daar ligt nu wel een groot vraagteken. Hè? Dus we hebben het over stikstofopgave, we hebben het over de natuur die versterkt moet worden, we hebben het over biodiversiteit, over water, en dan gaat het over de kaderrichtlijn water. Is wat ons betreft heel veel onduidelijkheid. Hè? We hebben bijvoorbeeld onze mooie reggen helemaal ingericht. En is altijd genoemd van, weet je, hij is kaderrichtlijn waterproef. Dus eigenlijk, volgens ons, zijn we een heel eind. Uiteindelijk gaat het om waterkwaliteit. En dus wij hebben ook de vraag gesteld van, hoe ver zijn we nu? Is die kwaliteit op orde? Wat moet er voor gebeuren om dat te weten? Want als je dat weet, want je moet niet gaan om doelen om allerlei hectares te scoren. Maar je moet kijken naar de kwaliteit die je wilt behalen. En wat wij nu gemerkt hebben is dat we het op gebiedsniveau nog onvoldoende duidelijk hebben. En dat we daar de gesprekken met de waterschappen nog voor moeten aangaan.
Dank voor het antwoord. Ik had beloofd een kop koffie of thee, mag ook. Ik wil graag stipt om 9:30 weer verder. Dus ik hoop dat de kop koffie... 8:30, sorry. Dank u wel voor de correctie. 8:30 wil ik stipt weer verder. Dus ik hoop dat het gaat lukken om voor die tijd weer vers hier klaar te zitten. Om te luisteren naar Maarten Nieboer en Jeroen Overbeek. Volgens mij zijn er nog een paar mensen onderweg van het koffiezetapparaat hierheen. Maar wel onderweg. En ik wilde graag beginnen. Ik weet niet wie er allemaal voetbal aan het volgen is. Maar volgens mij zag ik wat telefoons, stiekem op telefoons kijken. En we zouden proberen of we om 9 uur kunnen afronden. Ik zou beginnen dat ik eerst woord geef aan Maarten. De evaluatie van het KGO-beleid. En daarna worden we bijgepraat door Jeroen Overbeek voor ontwikkelingen. Maarten, aan jou eerst het woord.
Ja, goedenavond iedereen. Mijn naam is Maarten Nieboer. Ik werk inmiddels 5 jaar voor deze mooie gemeente. Afgelopen 5 jaar best druk geweest met het door jullie vastgestelde KGO-beleid. En al die veegplannen die erop volgden. Ik kan thuis geen bezem meer zien eigenlijk, om eerlijk te zijn. Samen met Jeroen mag ik vanavond wat zeggen over de ervaringen die we hebben met het KGO-beleid en ook de resultaten. Dus we vinden het zelf ook een keer mooi natuurlijk om terug te blikken. We zijn gewend om volgas in het buitengebied actief te zijn. Maar het is ook een keer goed om terug te blikken van wat er eigenlijk bereikt is met het ontwikkelingsgerichte KGO-beleid. KGO-beleid dat overigens 24 november 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dus inmiddels werken we er ruim 7 jaar mee. Goed, het programma evaluatie mag ik doen, dat gedeelte. Jeroen gaat voorstellen doen, tenminste daar wat over vertellen, richting de gemeenteraad ook. Dat komt, als het goed is, komt dat in januari ook, die actualisatie, komt dat in de gemeenteraad. Dus dat wordt dan besproken en vervolgens is er ruimte voor vragen. Het KGO-beleid hebben we al eerder besproken in dit gremium, noemen we dat volgens mij. Op 9 februari is dat al besproken. Daar hebben we ook wel wat issues die er zijn. Ook, wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden, maar wat zijn ook de issues? Hebben we daar al bespiegeld. En we hebben een excursie gehad met enkele leden van de raad. Dat was in een busje zijn we door het buitengebied gegaan op vrijdagmiddag 10 juni was dat. En hebben we ook wat resultaten laten zien, ook echt daadwerkelijk in het buitengebied. En ook wat issues daarin besproken. De mogelijkheden die er nu zijn, dus de thema's die er zijn in het KGO-beleid. Dat is hergebruiken vrijkomende agrarische bebouwing. Dat kan zijn de oude stallen die een nieuwe functie krijgen. Maar het kan ook zijn de karakteristieke pareltjes, om het zo maar even te zeggen, de schuppers, et cetera, die behouden blijven door daar een woonfunctie aan te geven. Dus dat is een mogelijkheid als thema. Rood voor rood, wordt ook heel veel gebruik van gemaakt, daar kom ik straks nog even op terug. Dat is dus echt de sloop van de vrijkomende garagebebouwing, die geen functie meer heeft. En waar dus een rood voor rood woning voor terug kan komen. Nieuwe landgoederen, nou, daar is in de afgelopen periode van 7 jaar 1 keer gebruik van gemaakt. In Markelo. Dat is 10.000 hectare agrarische gronden. Die worden omgezet in natuur voornamelijk. En waar dus een landhuis. 10 hectare. Wat zei ik dan? 10.000 hectare. Oh, 10 hectare inderdaad. 100.000 vierkante meter. Heel goed, Jeroen, bedankt. Die dus inderdaad omgezet kan worden. Herbouwen, karakteristieke woningen. Dat is ook een mogelijkheid. Er zijn wat kleinere dingetjes. Net zoals vergroten van de bestaande woning. Waar ook wel gebruik van wordt gemaakt met sloopcompensatie. De zogenaamde veldschuren die hier staan in het buitengebied. Buiten de erven om. Om die te herbouwen, dat is een mogelijkheid. Inpandige bedrijfsruimte van een deel die bewoond kan worden. Ook weer een optie. Wat dus het KGO-beleid biedt, extra bijgebouwen bij woonbestemmingen tot 450 vierkante meter. Een standaard wordt 150 vierkante meter geboden bij een huis. Je kunt dus doorgroeien naar 450 met dus sloopcompensatie. Dan hebben we ook nog het uitbreiden van de bestaande niet-agrarische bedrijven. Nou, denk bijvoorbeeld aan een loonbedrijf of landbouwmechanisatiebedrijf die we hebben in het buitengebied. Bieden we ook nog, of tenminste biedt de raad wat ontwikkelingsruimte voor. En als laatste, last but not least, moet ik wel zeggen, maar er wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt, zijn de sloopfoutjes. Dus een boer die gaat slopen op zijn eigen erf, maar geen compensatiewoning of iets dergelijks wil. En die sloopfoutje dus verhandelt, om het zo maar even te zeggen, aan mensen binnen onze gemeente die daar gebruik van willen maken voor hun eigen ontwikkeling. En dat kan zijn een eigen woning bouwen of ook weer gebruik maken van bijvoorbeeld zo'n bijgebouwenregeling. De evaluatie. Dus de terugblik. Onze werkwijze. Waar we dus gelukkig veel ruimte van krijgen, voor krijgen, van ons college. De vierde bullet wil ik eigenlijk wel even bovenaan zetten. Dat is wel het belangrijkste. De mens, dus de inwoner die centraal staat. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus die wil wat. Soms is het noodgedwongen. Soms is het ook vanuit een vrije ondernemersgeest of functiemenging of iets dergelijks op het erf. Maar die wil wat. Dat is ook het belangrijkste. En wij krijgen de ruimte om daar naartoe te gaan. Daar zijn we heel blij mee. Om de situatie goed te kunnen inschatten op zo'n erf. Maar ook het gesprek aan die keukentafel aan te gaan. Daar zijn we heel blij mee. En gisteren hoorde ik al een woord van meer stribbelen. Dus niet alles kan. Dat hoorde ik gisteren tijdens de raad wat naar voren komen. En dat geven we dan ook wel aan, dat niet alles kan. Maar er worden soms inderdaad plannen neergelegd. Ja, daarvan staat het beleid gewoon niet in. En dat is niet realistisch. Maar we proberen wel mee te denken wat wel kan. En gelukkig leidt dat wel tot veel ontwikkeling. Waarbij we dus ook een brede benadering hebben, zoals de erfcoaches eigenlijk ook gebruiken. Dat model wat je daar ziet. Ja, dit zijn heel veel punaises. dit is de gemeente Hof van Twente. En dat zijn eigenlijk alle ontwikkelingen die de afgelopen 7 jaar hebben plaatsgevonden. Dus het is heel goed om te zien dat het zo onoverzichtelijk is geworden. Dat betekent dat er heel veel ontwikkeling is in het buitengebied. De gele punaises die je ziet, dat zijn de nieuwe woningen, rood-voor-rood woningen. Die zijn gerealiseerd, of worden nog gerealiseerd. Wat is het, paars, roos. Dat zijn de sloopfoutjes die verstrekt zijn op verschillende erven. Dus daar zie je er ook heel veel van. Even kijken, dus het oranje, dat zijn de FAP-woningen. Dus de pareltjes, zeg maar, die een woonfunctie hebben gekregen, de karakteristieke schuren. Nou, en zo zie je dus dat er dus ontzettend veel ontwikkeling is geweest. De afgelopen jaren. En eigenlijk ook in alle gebieden. Daar zie je ook geen onderscheiding. Even kijken, hier zien we een grafiek. Dit is van 2015 tot en met nu eigenlijk. En de blauwe staaf, dat geeft het aantal ontwikkelingen weer. En dat zijn dan ontwikkelingen. Waarbij je moet denken aan bijvoorbeeld als een rood voor rood ontwikkeling, dus een nieuwe woning. Of uitbreiding, niet-agrarische bedrijvigheid hebben we er ook onder geschaard. Dus karakteristieke schuren die een woonfunctie hebben gekregen. Nou, dat soort ontwikkelingen. Zijn er meer dan 200 geweest waar echt een bouwplan aan gekoppeld is, om het zo maar even te zeggen. Je ziet dus ook in rood het aantal schuren. Die zijn gesloopt of worden nog gesloopt op korte termijn. En dat is al meer dan 170.000 vierkante meter, wat dus aan vrijkomende agrarische bebouwing totaal is of wordt gesloopt. Dus dat zie je ook dat het eigenlijk heel veel is bij ons in de gemeente. Maar dat is denk ik ook een resultaat van het KGO-beleid. Enkele voorbeelden van, in dit geval een rood-voor-rood ontwikkeling. Dat is aan de wethouder Goorslingstraat. Dat was een enorme varkenshouderij met meer dan 7000 vierkante meter. Die schuren die zijn eigenlijk allemaal al gesloopt, wat je kunt zien. En bij wijze van maatwerk hebben we daar besloten om twee rood-voor-rood woningen toe te staan. Dat was in het veegplan 2019. Omdat aantoonbaar was dat de sloopkosten hoger waren dan de opbrengsten van één kavel. En dan hebben we bij wijze van uitzondering twee woningen daartoe gestaan om in balans te komen. Nou, dit is het erfrichtingsplan, want die woningen zijn in ontwikkeling. Aan de Roosdomsweg, dat is ook wel een mooi voorbeeldje, daar zat een varkenshouderij. Die stal die zie je ook kort aan de weg. Nou, die stal is weggehaald daar en er is een rood voor rood woning voor teruggekomen. Herkenweg 14. Daar wonen de ouders, die woonden in de boerderij. Maar die boerderij is overgenomen door de dochter en schoonzoon. En die zijn in de boerderij gekomen wonen. En die schuppen, wat je daarvoor ziet, dat is een karakteristieke schuppen. Die is dus nieuw leven ingeblazen. En de ouders zijn dus naar de schubber gegaan. En zodoende kunnen ze ook mooi naar elkaar omkijken op zo'n erf. Kleidijk, Diepheim. Nou, dat was een plannetje die is volgens mij individueel of in de veerplan? Individueel aan de raad voorgelegd. En daar is ook daar is 2000 vierkante meter gesloopt. En je ziet dus ook in het volgende fragment, denk ik, dat die schuur, zeg maar, aan de onderkant, die is weggehaald en zijn 2000 vierkante meter is daar gesloopt. En dan zie je aan de bovenkant, daar aan de noordkant, daar wordt dus een 4 onder 1 kappen wordt daar gerealiseerd. En dit is een aanzicht van die 4 onder 1 kap. Goed, welke vragen krijgen we nu? Wat komen we nu tegen, zeg maar, in de afgelopen 7 jaar dat we dit nu doen met dit KGO-beleid? Nou, we krijgen wel veel vragen over die solitaire recreatiewoningen. Die er zijn in het buitengebied. We hebben ongeveer 100 solitaire recreatiewoningen. Die eigenlijk ja, in gevallen recreatief geen echt waarde meer hebben. En waar wordt gevraagd of die permanent bewoond kunnen worden. En nou goed, dat is iets wat het huidige beleid niet mogelijk maakt. De provincie die hield het in eerste instantie tegen in een omgevingsvisie en omgevingsverordening. Dus dat bood geen mogelijkheid om recreatie om te zetten naar wonen. Maar inmiddels heeft de recreatie in de omgevingsverordening dat losgelaten. Heeft de gemeente wat ruimte geboden om dus recreatiewoningen qua bestemming te veranderen in een permanente woonbestemming. Ja, en Jeroen komt er straks ook terug met een aanbeveling om in gevallen dat wel toe te staan. Er wordt ook veel gevraagd om meer woningen dan één als compensatie te kunnen bouwen. Wij denken, wij werken met het beleid en we vinden eigenlijk zoals het beleid nu voorstaat, dat is maximaal 1 woning per erf. Dat vinden we eigenlijk wel toereikend, want als je ziet zeg maar, wat een woning opbrengt als je hem verkoopt en je zet dat af tegen de kosten voor het slopen van stallen, et cetera, en de procedurekosten die bij ons, ja, als je meedoet aan een veerplan, niet al te hoog zijn, als je dat vergelijkt met andere gemeenten, dan denken wij dat het goed in balans is. Dus de kosten ten opzichte van de opbrengst van 1 woning. Dus we zien de noodzaak niet tot 1 woning. Dus meestal moeten we daar inderdaad wat tegenstribbelen. Om aan te geven van daar kunnen we niet in meegaan. En we kunnen volstaan met maximaal 1 woning. Uiteindelijk leidt dat vaak wel gewoon dat het goed komt. En dat het ook wel weer leidt tot een procedure en tot een ontwikkeling. Maar dat is wel inderdaad, we krijgen wel vaak die vraag of er meer kan dan alleen 1. Ja, aan de andere kant krijgen we natuurlijk vanuit de landbouw krijgen we wel te horen. Ook met die vrijdagmiddagborrels, van bouwen jullie niet te veel woningen in het buitengebied? Dus dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal, dat we vanuit de landbouwsector wel vaak te horen krijgen dat we juist te veel woningen op verschillende plekken in het buitengebied bouwen. Sloop uit andere gemeenten. Er wordt vaak gevraagd inderdaad, bijvoorbeeld nu ook vanuit de gemeente Wierden, van Hof van Twente, willen jullie sloopmeters aanleveren, zodat wij deze kunnen gebruiken in Wierden bijvoorbeeld om een woning te bouwen. Nou, dat is allemaal prima. Daar verzet ons beleid ook niet tegen. Het wordt anders natuurlijk als ze bij ons woningen willen bouwen. Met sloopmeters uit Wierden. Dus. Maar dat zijn wel vragen die je links en rechts wel krijgen. Inwoning. Dat zijn de bestaande boerderijen die vaak al door 2 huishoudens worden bewoond. Het is vaak uit familiair is het begonnen. Maar op een gegeven moment, als die inwoonsituaties, als daar vervolgens moet leiden tot verkoop of iets dergelijks van een bepaald gedeelte, dan leidt dat wel tot problemen. Omdat de bank, wij zien het als 1 woning, 1 woning, daar hebben we ook een vergunning voor verleend, maar de bank ziet het ook vaak als 1 woning. En dat is wel een probleem wat naar voren komt, wat we herhaaldelijk naar voren gekregen hebben. Dus daar komen we straks ook nog met een aanbeveling voor om dat op te lossen. En de oude boerderij, je ziet veel inderdaad in ons buitengebied dat oude boerderijen, daar is de woonfunctie uitgehaald, omdat de boerderij op een gegeven moment te krap werd. En dan zie je dat daarnaast een nieuwe woning is gebouwd, vaak is het in de jaren 70, 80. We hebben wel veel voorbeelden van in ons buitengebied. En is in die vergunning voor die nieuwe woning is aangegeven, die oude boerderij, daar moet de woonfunctie uit worden gehaald. Nou, die staat dan leeg, die verpaupert ook. Ja, en soms is het echt wel zonde dat zo'n mooie boerderij verpaupert, want het zijn ook vaak hele mooie objecten. Nou, wij denken met rood voor rood of iets dergelijks, dat je daar ook nog iets mee kunt. Daar komen we ook nog op terug. Ja, actualisatie. Jeroen.
Nou, ik wou net vragen of er iets moet u nog. Volgens mij gaat de overgang zo goed. Ik hoorde van Jeroen Overbeek dat hij heel snel kan praten. Dus ik ben heel benieuwd. En ik wil vragen of u de vragen wilt bewaren tot ook Jeroen zijn presentatie heeft gedaan.
Ja. Hey, zoals ze zegt, inderdaad stellen we een aantal aanvullingen op het bestaande beleid voor. Nou, Maarten heeft al gezegd, hè, waar we veel vragen over krijgen natuurlijk de laatste jaren, is bijvoorbeeld het omzetten van die solitaire recreatiewoningen. Die inwoning toch bestemmen als zijn een soort van 200 in kap woning. Nou, bestemmen van die oude karakteristieke boerderijen weer als woning. Maar ook, hè, in verlengde van Wilco zei over die maatschappelijke diensten, hè, toch proberen om wat grondgebonden zonneparkjes binnen een agrarisch bouwblok bijvoorbeeld mogelijk te maken. Want nu kan het eigenlijk alleen ten dienste van het agrarisch bedrijf. En anders wordt het al heel snel wordt het eigenlijk een energiebedrijf, wat dan eigenlijk weer strijdig zou zijn met de bestemming. Aan de andere kant merken we ook wel dat bepaalde regels in ons beleid, in ons KGO-beleid, wel vragen om maatwerk. En maatwerk, hoe kun je maatwerk in beleid vatten? Wij denken een kleine oplossing gevonden te hebben. Door wel gewoon wat algemene criteria te formuleren daarvoor. Zodat je daar toch wat makkelijker kunt motiveren om eens een keer iets af te wijken. Inderdaad, wil je een keer die extra kavel toch toestaan, omdat inderdaad anders met de kosten niet uit kan. Dan kun je met een stukje maatwerk daar in voorzien. In veel gevallen inderdaad is uiteindelijk gewoon de raad u dus aan zet. Hè, komen we met een bestemming van procedure of een andere procedure weer bij u, zeg maar. En moet het bestemmingsplan of het wijzigingsplan inderdaad, of de herziening inderdaad vastgesteld worden. Middels de individuele procedure of een veegplan bijvoorbeeld. Dan staat er inderdaad nog, harmonisatie KGO-beleid. Dat heeft te maken met, we hebben als gemeente, veel maatregelen verkeerd zeg maar, gemeenten in de plattelandsgemeente in Twente. En vooral een beetje de zuidwestkant van Twente, dus Wieren, Haaksbergen, Twenterand volgens mij. Hebben gekeken inderdaad van, goh, kunnen we het beleid voor het buitengebied wat meer afstemmen op elkaar. En zodat er niet te veel verschillen zijn. Hè, want waarom, als je net aan de andere kant van de grens woont, waarom is het dan daar in één keer heel anders? Dat is denk ik in redelijke zin gelukt. Ik moet denk ik wel veel zeggen dat ze best wel veel eigenlijk, met alle respect, ons beleid hebben overgenomen. Hier en daar hebben ze een beetje aan de knoppen gedraaid qua sloopverplichtingen, hoeveelheden, zeg maar. Het enige waar wij wel weer afwijken is inderdaad waar veel gemeenten standaard bij 2500 meter sloop twee woningen toestaan. Hebben wij gezegd, nee, wij houden vast aan één woning. En dat heeft gewoon te maken dat wij denken, één woning kan nog altijd in heel veel gevallen de kosten dekken. Want bij ons is er ook levendigere handel in de zogeheten restmeters, die voor andere onderdelen weer ingezet kunnen worden. Dus dat levert ook gewoon geld op. Hè? Waar in de oorsprong in 2005 bij de rood-voor-rood-regeling was het gewoon alles slopen. Je krijgt één woning en rit je er maar mee, zeg maar. Nu is het nee, als er meer dan 1000 meter staat, kun je voor zogeheten restmeters ook nog een sloopvoucher krijgen en verhandelen. Dus dat over de harmonisatie. Wat wel in die harmonisatie zit, is de uitwisseling weer toch tussen gemeenten. Hè, waar volgens mij zo rond 2012 heeft onder andere ook deze gemeenteraad besloten om niet meer toe te staan dat sloopmeters van buitenaf ingezet konden worden in onze gemeente. Andere gemeenten gingen dat in die periode ook doen. Maar nu is er wel in het harmonisatiebeleid is eigenlijk wel min of meer afgesproken dat er een verhouding van 60-40 komt. Waarbij er dus 40% van de meters uit een andere gemeente die deelneemt in die harmonisatie ook ingezet kan worden. Nou, ik denk, en ook wat ik van adviseurs uit het gebied hoor, dat voor de Hof Twente alleen maar positief is. Omdat wij een gemeente zijn met heel veel aanbod aan meters, denk ik dat er best veel naar buiten toe gaat, zeg maar. Er liggen nu gewoon concreet ook een aantal plannen te wachten op de vaststelling van dit beleid, zeg maar, die dan onder andere naar de gemeente Wieren toe kunnen gaan. Dan even kort inzoomen zeg maar, op de regelingen die we voorstellen om eigenlijk aan te vullen op ons beleid. Dat zijn inderdaad de solitaire recreatiewoningen, zoals Maarten al zei, het zijn er ongeveer 100. Wij stellen voor dat die recreatiewoningen niet gelegen mogen zijn in het natuurnetwerk. En dat er de belangrijkste reden om het om te zetten moet zijn dat er gewoon sloopcompensatie tegenover zit. En wij denken dat 1000 woonmeters of 2000 restmeters, dat een een goed aanbod is, zeg maar, om het op die manier te benaderen. Want op het moment dat je een recreatiewoning omzet naar een reguliere woning, ja, heeft dat toch ook een stukje waardevermeerdering. En wij denken dat dat op deze manier prima gecompenseerd kan worden. En dat je dan een deelnemer naar een reguliere woonbestemming met een bijgebouw van 150 vierkante meter kunt laten gaan. Er zijn best een aantal mensen die ook hier op wachten, zeg maar, die dit graag zouden willen. We zullen echt niet alle 100 recreatiewoningen in één keer krijgen. Een aantal ligt ook echt gewoon in het natuurnetwerk. Daarvoor zullen we zeggen, nou, dat kan niet. Of dan moeten ze echt direct aan de weg of zo gelegen zijn. Dan zou je nog een keer een uitzondering kunnen maken. Maar er liggen er ook echt wel wat bovenop de Herkenberg bijvoorbeeld, die niet aan deze criteria voldoen. En waarvan wij ook denken, dat zou je ook niet moeten willen, zeg maar, omdat die gewoon in een te gevoelig gebied liggen. Recreatief gezien voegen deze recreatiewoningen op dit moment ook niet zo heel veel meer toe. Want veelal zijn ze al in bezit en worden ze niet echt recreatief meer gebruikt. Dan inderdaad de inwoning bestemmen als 200 in kap. Maarten benoemde ze al mooi van, heel vaak inwoning, op heel veel erven gaat dat gewoon goed. Totdat er vaak inderdaad een stukje financiering nodig is of inderdaad bij verkoop. Dan is het voor de bank in één keer voor de hypotheekverstrekker geen woning meer. En dan zegt de bank van, ja, dat zou echt dan wel een woontitel moeten hebben, zeg maar. Nou, wij denken door hier bijvoorbeeld wat woonmeters, de 500 vierkante meter woonmeters of 1000 vierkante meter restmeters aan toe te kennen, zou je kunnen zeggen, daarmee, het gebouw staat er al, dus daarmee is eigenlijk ook de ruimtelijke impact minder. Dus kun je op die manier ook die sloopcompensatie wat minder hoog zetten. En we denken dat op die manier dat we daar ook weer een groot aantal mensen mee kunnen helpen, zeg maar. Dan inderdaad de karakteristieke boerderijen. We hebben een aantal in de jaren 70, 80, begin jaren 90 geloof ik ook af en toe nog wel wat fraaie boerderijen die inderdaad buiten gebruik zijn genomen. Op dat moment was de eigenaar ervan overtuigd, dat is niet meer van deze tijd. Maar we krijgen nu steeds vaker weer de vraag van, goh, kan ik hem toch niet weer gebruiken als woning? Nou, wij vinden het te ver gaan om dan zomaar eigenlijk weer een woning toe te kennen. Dan ga je ze eigenlijk, ik zou bijna zeggen, voor wat minder goed gedrag in het verleden weer belonen. Maar om ook hier wat sloopcompensatie tegenover te zetten, ook weer minder dan bij de standaard rood voor rood, omdat het gebouw er al staat en we het ook eigenlijk gewoon waardevol vinden dat het gebouw behouden blijft en weer opgeknapt wordt. Er moet wel wat ons betreft een bouwtechnisch rapport bij, dat niet het hele gebouw gesloopt wordt en dat hij dan weer op die manier opgericht wordt, zeg maar. En ook vinden we belangrijk om bij dit soort projecten de erfgoedcommissie te betrekken. Die hebben nu eenmaal verstand van erfgoed om ook te kunnen bepalen van is die nu echt behoudenswaardig, die boerderij. De grondgebonden zonneparkjes. Wij denken dat dit voor wellicht wat agrariërs ook een prima neveninkomstenbron kan zijn. Naast hun agrarisch bedrijf, dat is een deel van hun bouwvlak. En ik heb hier twee willekeurige agrarische bouwblokken van buiten de gemeente. Maar dit zou ook maar zo in onze gemeente kunnen zijn, waarbij je ziet inderdaad dat er best nog wel ruimte is binnen het bouwblok. Nu zou die inderdaad binnen het bouwblok prima wat grondgebonden zonnepanelen neer mogen zetten. Maar alleen voor de eigen energievoorziening, zeg maar. En op het moment dat het via een soort SDE-beschikking geleverd wordt aan het net, dan zou het strikt formeel niet mogen binnen het bouwblok. Ook daar een aantal regels voor, met een stukje landschappelijke inpassing, zouden we dat ook mogelijk willen maken om op die manier toch ook die agrarie daar weer een stukje verbreding te kunnen bieden. Moeten we zeggen, we hebben dat in het project Zonneboeren ook geprobeerd een aantal jaar geleden. Toen merkten we wel, heeft best wel wat op gang gebracht, maar toen merkten we ook wel dat toch wel heel veel agrariërs juist eigenlijk alleen de daken daarvoor willen gebruiken. Maar goed, heel af en toe horen we ook wel agrariërs die dat juist niet willen, want in verband met brandveiligheid of verzekeringen, juist weer naar het maaiveld willen. Dus op deze manier kunnen we beide goed bedienen. Maatwerk, hè? Ja, maatwerk, ik vind dat wel grappig. Hoe kun je, ik weet de gemeente, ik zal hem niet noemen, maar die heeft maatwerkbeleid. Dat vind ik altijd wel, grappig. Denk, hoe kun je nou beleid hebben voor maatwerk? Maar bij ons is, je maakt soms mee dat inderdaad dat het net niet binnen de regeltjes past van de standaardregels die er zijn. Maar aan alles voel je, dit is een goed initiatief en hier zouden we aan medewerking aan willen verlenen. En Juist door te zeggen van, nou weet je, dit past eigenlijk wel binnen, nou, ik zou zeggen, de basisuitgangspunten van ons beleid. Het voegt wat toe op die ruimtekwaliteit, op die sociale kwaliteit of de duurzaamheid. En het wordt aantoonbaar gewoon vergroot, zeg maar. En als je dat goed kunt onderbouwen en misschien soms iets, net iets extra's kunt doen qua groene investering of qua misschien sloopcompensatie. Dan zijn wij ervan overtuigd dat je met een stukje maatwerk, zeg maar, gewoon dat soort initiatieven ook verder moet helpen. En uiteindelijk is het aan de raad, zeg maar, om daar een besluit over te nemen. Maar wij denken dat door dit op deze manier te beschrijven, we daardoor ook, mochten we een keer bezwaren krijgen of beroep krijgen, inderdaad, dat we bij de raadsvergadering staan, dat je hiermee toch kunt onderbouwen van, weet je, dit is wel wat we bedoeld hebben als gemeente. En op deze manier vinden wij het uit te leggen. Nou, volgens mij was ik er toen al.
En snel praten en nog ruim voor 9 uur. Zelfs nog met tijd voor vragen. Ja. Is iemand die vragen heeft voor... een hele rits vragen. Ik begin bij meneer Modes. Een vraag voor meneer Niebuhr of voor Jeroen Overbeek?
Eigenlijk voor allebei één. Ik heb het eerlijk verdeeld. Maar even beginnen misschien met Jeroen. Voor al die nieuwe maatregelen die jullie voorstellen, daar hebben jullie ook normen voor de sloopmeters bij gedaan. Hoe komen jullie aan die normen voor die sloopmeters eigenlijk? Is dat fingerspitzengevoel of is dat ergens op gebaseerd?
Nee, het is een klein beetje gevoel inderdaad. En ik moet wel zeggen, de laatste tijd gaat misschien het gevoel wel een klein beetje de andere kant uit. Maar wat je ziet is dat inderdaad de zogeheten woonmeters zijn duurder. We horen wat die doen in de markt, zeg maar. We horen ook wat restmeters doen in de markt. En op basis daarvan maak je een klein beetje een afweging. Kijk, er zijn ook wel eens gemeenten geweest die bijvoorbeeld voor uitbreiding van een niet-agrarisch bedrijf bijvoorbeeld al gingen een berekening gingen maken met, het wordt agrarische waarde, agrarische waarde wordt bedrijfsterreinwaarde. En dat verschil moet je dan investeren in ruimtekwaliteit. Nou, zo'n berekening zit hier niet hap en klaar onder, maar zo hebben wij het er wel over. Dat we zeggen, als er nou ongeveer zoveel sloop vierkante meters onder zitten, dan is dat ons inziens een reële prestatie, zeg maar, ten opzichte van de waardevermeerdering die ze over het algemeen krijgen, inderdaad. Ja.
Dan had ik een vraag voor Maarten. Even terugkijkend, hebben wij ook een beeld van hoeveel, laten we zeggen, sloopmeters of sloopfoutjes worden opgekocht door projectontwikkelaars? En die vraag is al mede ingegeven doordat we kennelijk nu ook sloopfoutjes vanuit andere gemeentes gaan toelaten, hè, als wij als raad daar mee eens zijn. Wat zeg maar de handel in sloopfoutjes kan alleen maar zou kunnen toenemen. Hebben wij daar een beeld van hoe dat zit in het verleden?
Ja, in die zin hebben we daar een heel goed beeld van, want alle meldingen van verkopen van sloopfoutjes die worden aan ons doorgegeven. Dus we weten ook wel inderdaad dat er wel bepaalde partijen zijn die wel veel sloopfoutjes in eigendom hebben. De exacte hoeveelheid weet ik niet. We hebben daar geen concreet onderzoek naar gedaan. Maar we weten het.
Maar is dat een toenemende trend? Of, want uiteindelijk was het natuurlijk de rood voor rood regeling bedoeld voor je wilt eigenlijk op je eigen terrein wil je schuren slopen en je wilt dan op je eigen terrein weer een woning terugplaatsen. Ik bedoel, dus even de basis natuurlijk van de rood voor rood regeling. Maar op het moment dat een handel gaat ontstaan in sloopfoutjes met projectontwikkelaars die vaak dan toch wel hele andere bedoelingen hebben, met name winstmaximalisatie, dan krijg je natuurlijk een heel ander beeld.
Ja, ik zie die toenemende trend zie ik niet. Ik zie wel inderdaad bijvoorbeeld in het kader van het veegplan 2019, daar had een bepaalde ontwikkelaar inderdaad had daar wel positie. Maar ik zie juist, zeg maar, als ik kijk naar dit jaar, in de bestemmingsplanprocedures die we zijn doorlopen, zie ik juist particulieren die gebruik maken van de sloopfoutjes. Dus dat is het beeld wat ik daarvan heb.
Ik ga naar uw buurman, de heer Mulder.
Ja, deze aanpassing in het KGO-beleid, die gaat heel veel over wonen. Ik vroeg me ook af, ik weet niet of dat in dit beleid past, maar denken we ook na over aanpassingen over ondernemen in het buitengebied? Andere types ondernemen, komt dat er ook in voor? Of zijn er aanpassingen voor het beleid?
Op zich zijn we daar, dat komt gewoon voor inderdaad, hè, en daar wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt. En dat gaat allemaal om lichte milieucategorie bedrijven, hè, de zogeheten milieucategorie 1 en 2. daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, zeg maar. En ja, op dat punt hebben we niet echt een aanpassing nodig, zeg maar. Daar hebben we niet dat we merken dat we daar ergens tegenaan lopen. We hebben daar in het verleden al een keer een kleine aanpassing in gedaan, hè. Want in het verleden was het zo dat je eigenlijk alleen hergebruik moest maken van, zeg maar, de bestaande gebouwen. Nou, dat is in 2015 is daar al bijgekomen dat in sommige gevallen vervangende nieuwbouw ook acceptabel was, hè. Het komt wel eens voor dat jaren 70, 80 pluimveestallen laag minder geschikt zijn om een nieuwe functie aan te geven. In dat soort situaties kun je ook een stukje maatwerk toepassen. We zijn bijvoorbeeld een keer langs de Worsting weggereden waar we dat toen gedaan hebben. Eigenlijk nog vooruitlopend op dat beleid toen. Dus daar lopen we eigenlijk op dit moment niet tegen knooppunt aan. Daar wordt gewoon veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook daar proberen we soms creatief te zijn door een bedrijf die misschien standaard eigenlijk vanuit de richtlijn en in bijvoorbeeld een categorie 3.1 valt. Hè, als een klein metaalbewerkingsbedrijfje of een houtbewerkingsbedrijfje. Maar we dan wel ook in overleg met de collega's van Milieu, zeg maar, van ODT kunnen motiveren van de schaal en omvang is dusdanig beperkt. We kunnen wel motiveren dat dit gelijkwaardig is aan een lagere categorie bedrijf, zeg maar. Dus daar, op dit moment zien we daar niet aanvullende zaken, zeg maar, waarvan we zeggen, daar moet beleid op aanpassen, zeg maar.
Oké, helder. En nog een tweede vraag, dat gaat over die veegplannen, hè. Dat hebben we een paar jaar gedaan. Heel succesvol als je ziet naar de aantallen en de gesloopmeters, maar je noemde ook al van, ja, je bent heel veel tijd mee kwijt en we hebben daar minder verdiensten dan dat individueel is. Zit daar ook een evaluatie op van, hoe lang willen we dat doen eigenlijk? Want ergens laten we dan ook inkomsten liggen, volgens mij, als gemeente. Zit daar ergens ook een trade-off of een keuze voor de gemeenteraad hoe we daar om mee willen gaan? Want eigenlijk, ja, dan wordt dat niet aan ons voorgelegd van, wat is nou eigenlijk wenselijk?
Ja, ik denk sowieso inderdaad dat de veegplannen veel ontwikkelingen met zich meebrengt. En ik denk ook dat qua inkomsten, ja, er zijn meer deelnemers. Dus wat dat betreft zijn de inkomsten denk ik hoger. Omdat je normaal gesproken, als je een hogere drempel hebt qua leges, dat er minder deelname zou zijn. Dus ik denk dat het behoorlijk nog in balans is. Een evaluatiemoment. Ik persoonlijk denk dat het veegplan hartstikke succesvol is. Een evaluatiemoment, ja, dat is natuurlijk aan de raad om dat eventueel.
Als dat evaluatiemoment komt, zou ik wel aandacht op deze aspecten even. Breng het al in elk geval in beeld, hè?
Ja.
Ik denk inderdaad dat we daar wel wat aanvullend over kunnen zeggen, inderdaad, in de notitie als we die in januari richting de raad brengen. Ja, kunnen we wel doen.
Ik had nog drie personen volgens mij met een vraag. Ik kijk naar de klok, we zijn al iets over 9:00. Ik wil voorstellen dat jullie eerst alle drie één vraag stellen. En dan kijk dan even rond of mensen het goed vinden dat eventueel nog een tweede vraag zou komen. De heer Mulder had twee vragen, dat wist ik niet. En mevrouw Nijhoff, wat is uw vraag?
Ja, even over die ene compensatiewoning. Stel, ik heb ook je hebt een karakteristieke schuur. Die ga je ombouwen als woning. Je gaat ook wat slopen. Dan heb je ook een woning. Heb je drie woningen? Wat is dan het verschil, ruimtelijk gezien, ten opzichte van als ik maar één compensatiewoning heb en ik heb die schuur niet? Met andere woorden, zit het dan alleen om het financiële aspect vast?
Ik snap niet goed wat u bedoelt, want u heeft inderdaad op een erf staat een bestaande woning en een karakteristieke schuur. Nou, die karakteristieke schuur, dat vinden we, hebben we gezegd, in ons beleid vinden we waardevol dat die behouden blijft, zeg maar. Hè. En om die schuur te kunnen bewaren, kunnen we daar onder andere een woonfunctie aan toekennen. Maar dat zou ook logies of atelier of iets anders kunnen zijn, of een kantoorfunctie. En inderdaad, als er dan nog een behoefte is om ook nog een extra woning te doen, dan zou dat kunnen met inderdaad sloopcompensatie inderdaad. Dan
op dat moment heb je dus twee woningen extra en in het andere geval maar één. Ik zit te zoeken van waarom mag in het ene geval wel twee, eigenlijk mag je wel twee woningen en in het andere geval niet.
Nou ja, dat heeft dan mee te maken dat in dat ene geval er inderdaad sprake is van een karakteristieke waardevolle schuur die we graag willen behouden ook, zeg maar, als zijnde erfgoed naar de toekomst toe. En wellicht dat op een ander erf waar die schuur niet staat ook misschien wel twee woningen kunnen, maar dan moet er alleen inderdaad twee keer rood voor rood meters ondergelegd worden. Misschien, we hebben wel erven, in Diepenheim bijvoorbeeld hebben we een soort knooperf gerealiseerd waar ook inderdaad de bestaande boerderij staat, waar eigenlijk maar, wat was het, ongeveer 800 meter aan schuren stond, zeg maar. Er werd elders bijgezocht, kwam één woning en het landgoed van Masnijn en Zestervlier, de eigenaar, die heeft elders op het landgoed nog meer gesloopt en die hebben daar twee woningen bij gezet. Zo'n soort combinatie zou ook kunnen. Alleen juist door het hebben van een waardevolle karakteristieke schuur op een erf bijvoorbeeld, waarvan we zeggen dat is waardevol, hè, wat we ook gewoon aan de erfgoedcommissie voorleggen van vinden we dit inderdaad ook een waardevol gebouw om te behouden naar de toekomst toe. Nou, daar zou je een, onder andere een woonfunctie aan toe kunnen kennen.
Ik zie mevrouw Nijhoff knikken. Volgens mij is uw vraag beantwoord. De heer Van Zandvoort.
Ik heb een vraag over die... Over de zonnepanelen. Geeft aan van die zonnepanelen mogen op, in een bouwblok, zeg maar. Maar goed, er zijn ook heel veel agrarische bedrijven, zeg maar, in het buitengebied. Die hebben al een vrij heel nauw bouwblok. Hè. Dat is in het verleden zo gemaakt, is volgezet. Hoe ga je daarmee om als een boer, zeg maar, ook zegt van nou, ik wil mijn bouwblok verruimen, zeg maar. Met het doel, zeg maar, om dan, zeg maar, zonnepanelen te gaan zetten. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou ja, ik denk dat dat ook een stukje maatwerkbenadering dan is inderdaad van... wij zien trouwens overigens best nog wel veel agrarisch die best nog wel wat ruimte in hun bouwblok hebben. Maar inderdaad, als het dan aansluitend aan de bouwblok is... En, dan vind ik dat je daar in het kader van maatwerk gewoon naar moet kijken met elkaar, zeg maar. En dat is wel een beetje hoe, hoe we dat soort initiatieven dan oppakken. Ja.
Ik zie ook de heer Zandvoort knikken. Uw vraag is ook goed beantwoord. De heer De Visser, u had ook een vraag nog? Nou, dan zijn we rond. Heeft nog iemand een hele brandende vraag? Ik kijk rond, ik zie niemand. Dan wil ik vooral iedereen heel erg bedanken voor alle vragen, maar vooral ook de sprekers heel erg bedanken voor alle informatie die jullie hebben gedeeld. Deze presentatie hebben we gezien. Zijn die ook na afloop rond te sturen door de griffier? Ja? Nou, bij deze dan het verzoek aan de griffier om ze aan alle raadsleden toe te sturen. Dank u wel allen voor de aandacht en volgens mij kunnen we nu alsnog een kop koffie of thee doen en kunt u eventueel nog vragen ook aan de heren stellen. En er zijn nog boekjes beloofd, volgens mij niet zelfs één boekje, maar misschien zelfs twee. Die van Kleurrijk Leven en van de Lieder. Zijn die er allebei of alleen de Kleurrijk Leven? Nou, de Lieder niet. Nou, maar er komen wel echte Kleurrijk Leven boekjes, dus verlaat dit pand niet voordat u een boekje heeft bemachtigd. Alle dank voor uw aandacht en nog een fijne avond.